mag erbij gaan zitten. We maken God groot. We verheerlijken Hem. Want Hij heeft een geweldig plan uitgewerkt. Dat heeft Hij samen gedaan met zijn Zoon. Dat heeft Hij samen gedaan met de Heilige Geest. En we gaan daar naar luisteren. Ik wil iedereen van harte welkom heten. Als je hier naar kijkt. Als je bezig ben om gewoon te ontdekken wat God aan het doen is in deze tijd. Hey, joh, houd het gewoon heel dicht bij jezelf en heel dicht bij God. En je zal gaan merken dat Hij door zijn woord de dingen vrij gaat zetten die nodig zijn. Daarom heb ik het boven de preek gezet. De rust ingaan. Het woord zal zijn werk doen. Dus de rust ingaan, dus in de vrede komen en het woord van God zal zijn werk doen. En dan is het woord hier met een hoofdletter. Het is het rema-woord. Het is het levendmakende woord. En dat is namelijk wat God gaat doen. En Hij is daar op een fantastische manier, is Hij daar gewoon mee bezig. Nogmaals, hartelijk welkom. Ook jullie welkom. Ik kom helemaal uit Duitsland. Geweldig. En goed om jullie te zien. En we gaan zien wat God het uiteindelijk gaat doen. Waar waren wij gebleven de afgelopen tijd in de prediking? Ik ga met jullie even terugwandelen. Dat is soms nodig om gewoon te weten wat God aan het zeggen is. En we hebben namelijk een hele tijd zijn we bezig geweest met het koninkrijk, niet van deze wereld, maar het is het koninkrijk van de hemel. En dat staat namelijk in Johannes hoofdstuk 18, vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zal worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Pilatus zeide, dan ben je dan toch een koning. Dus Pilatus had het in de gaten. En uiteindelijk is het zo dat Jezus hier uitgewerkt heeft wat hij als opdracht heeft gekregen van de Vader. En we zien dan ook, als we even een hoofdstuk eerder gaan, in Johannes 17, dan zie je dat Jezus terugkomt bij de Vader en dat hij dan zegt, ik heb datgene wat u me opgedragen hebt, heb ik namelijk uitgewerkt. Ik heb het koninkrijk, ik heb de hemel, ik heb de heerlijkheid van u, heb ik bij de mensen bekendgemaakt. En er zijn 120 mensen die hebben het omarmd. Dat zijn de discipelen en er zijn al die mensen die op die bovenkamer zaten te wachten op de Heilige Geest. En dan zegt hij, Vader, ik verheerlijk mij in uw naam. En ik wil vragen of je ook hun verheerlijkt, of je hun heiligt. En weet je wat heiligen betreft? Apart zetten. U hebt mij apart gezet en ik ga namelijk hun apart zetten. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat hij namelijk borg gaat zijn voor die 120. Ik heb het over het koninkrijk van Jezus Christus. Het heeft niets te maken met het koninkrijk hier op aarde. Het heeft alles te maken met het koninkrijk rechtstreeks vanuit de hemel. Ik weet niet of je het onze Vader kent. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dus met andere woorden, datgene wat in de hemel plaatsvindt, wil hij op aarde neerzetten. En wie gaat hij daarvoor gebruiken? Ja, dat doet hij zelf, maar daar gebruikt hij jou en mij voor. Hij wil namelijk een volk op aarde en hij is begonnen met die 120. En je moet maar eens lezen in Handelingen. De eerste preek van Petrus, na de uitstorting van de Heilige Geest, kwamen er 3000 bij. Dus er waren er 120 plus 3000. De tweede preek van Petrus kwamen er 5000 bij. Dus er was 120 plus 3000 plus 5000. En ik weet niet of je het weet, maar de statistieken die zeggen dat er in 1910 waren er 6 miljoen. Maar in 2010, 100 jaar later, waren er 2,3 miljard. En op dit moment komen er elke dag 37.000 bij, wereldwijd. Ik heb het over het Koninkrijk van God. Ik heb het over het Koninkrijk wat God namelijk aan het bouwen is en waar hij de bouwmeester van is. Amen. En dan zien we dat uiteindelijk de profetie uit Daniël 2, vers 44, dat die uitgekomen is. Wat was dat ook weer? Daniël had een droom gehad, een droom voor Nebukadnezar. Nebukadnezar had een droom gehad, toen had Daniël hem gehad. En toen was er een steen die loskwam uit de berg, zonder mensenhanden. En dan zie je dat die steen loskomt en dat die het grote beeld verpulvert. En wat is dat beeld? Hey, dat is uiteindelijk gewoon de vijand van het koninkrijk van God. Dat is gewoon de Satan, hij verpulvert hem. En dan gaat de steen door, dan is de steen is dan niet klaar. Nee, dan gaat de steen door en die wordt groter en groter en groter en groter. En als die dan tot het eind is, dan heeft hij de hele aarde bedekt. Dus dat betekent dat dan de hemel op de aarde is. En daar zitten we nu in. Jij en ik, we zijn een deel van die steen. Dat is namelijk het lichaam van Christus. Dat is namelijk het koninkrijk waar wij in wandelen. En dat is namelijk geweldig om dat te weten. 2 weken geleden, toen sprak Astari, die sprak namelijk over dat Gods cultuur. Nou, als we het over dit koninkrijk hebben, die heeft namelijk een eigen cultuur. En weet je hoe dat die cultuur eruit ziet? Dat is een cultuur van liefde. Dat is een cultuur van vrede. Dat is een cultuur van overwinning. Dat is niet een cultuur van vechten. Dat is niet een cultuur van wegkruipen. Nee, dat is een cultuur gaan staan en je naaste lief hebben als jezelf. Want dat is hetgene waardoor dan wij de wet vervuld hebben. Dus daarom is die preek van Astari is zo geweldig. En dan komt Sjors, die komt dan gewoon God van trouw en dat God een verbond gesloten heeft. Al in Deuteronomium, en dat God een verbond gesloten heeft met de mensheid. En hij zal trouw blijven aan de mensheid. Nou, als wij het Oude Testament lezen, dan zien we dat God trouw blijft, maar dat dat niet ligt omdat de mens trouw is gebleven. Nee, hij heeft alles uit de kast gehaald om uiteindelijk het in goede lijnen te brengen. En hij is aan alle kanten tegengewerkt. Door de mensheid. Dat is niet zo raar. Want uiteindelijk is de mensheid, die kwam toen ook voort uit Adam en Eva. En Adam en Eva, die had van die vrucht gegeten van de boom van goed en kwaad. En dat betekent gewoon dat het kwaad en het goede, dat we daar constant in zitten te vechten. Wat is goed en wat is kwaad? En je moet er maar eens over nadenken, je moet maar eens wereldwijd kijken. Al die grote staathoofden in al die tijd, die hebben oorlog gevoerd omdat ze vonden dat zij het goed deden en de anderen verkeerd. En daar hebben we uiteindelijk de beeldenstorm doorgekregen. Daar hebben we gewoon heel veel oorlogen doorgekregen. En daardoor is er op dit moment nog steeds geen vrede op deze aarde. We kunnen denken aan Europa, we kunnen denken, ja, dan gaan we sterk. De Verenigde Staten, ja, dan zijn we sterk. Maar China komt ineens de kop boven steken en die wordt ineens een wereldmacht. En we krijgen het Spaans benauwd. En dat klopt ook, wees maar Spaans benauwd, als je het van de wereld wil hebben. Want ze gaan je echt pootje haken. Ik weet het zeker. Daarom heeft God zijn trouw, wat hij uiteindelijk beloofd heeft, die gaat hij uitwerken en die gaat hij gewoon in de mensheid vastzetten. En dat is zo geweldig dat hij dat gedaan heeft. Dus dat betekent dat die God van trouw, dat die in Jezus, dat die een aartsvader is geworden. In het Oude Testament zie je Abraham en iedereen die uit Abraham voortkomt en Sara, die horen bij het volk Israël. Het volk Israël in het Oude Testament. En dat is een geweldig voorbeeldvolk. Uiteindelijk gaan ze uit Egypte, worden ze bevrijd van de slavernij van de Egyptenaren. En ze gaan door de zee heen en ze komen in de woestijn. En ze kunnen door de woestijn, kunnen ze zo het beloofde land inwandelen. Dit was een voorafschaduwing. Uiteindelijk zegt God, hij niet de wet, niet Mozes, maar Jezus Christus en de genade, die brengt jou in het beloofde land. En dan heb je nodig dat er weer een aartsvader komt, want het is één volk. En daarom is Jezus Christus uiteindelijk gewoon de tweede Adam. En als je opnieuw geboren bent, dan betekent dat dat je geboren bent uit de hemel. Uiteindelijk is de Heilige Geest, heb jouw geest bevrucht. Er is gemeenschap geweest tussen de Heilige Geest en jouw geest. En dat heeft namelijk, er is nieuw leven ontstaan. En dat betekent dat het nieuwe leven de Christus in zich heeft. De aartsvader in zich heeft. En dat is belangrijk om dat te weten. En daarom is het goed dat wij dit beseffen. Dus dit is eigenlijk even waar wij de afgelopen tijd over gesproken hebben. Ik wil vandaag, wil ik met jullie gewoon even naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 4. En ik heb daar ook al eerder over gehad, over de Sabbatsrust. Weet je het nog? De Sabbatsrust, en je hebt de Sabbat, 6 dagen zult ge arbeiden, de 7e dag zult ge rusten. Dit hoorden we ook weer bij het volk Israël. En uiteindelijk was ook dit een voorafschaduwing aan hetgeen wat moest komen. Je moet maar eens kijken, 6 dagen heeft God de aarde gemaakt. De 6e dag was daar de mens. En de mens die begon met rusten. Ja of ja, als God de mens op de eerste dag geschapen had, dan had de mens daarin mee moeten werken. Maar nu heeft hij alles gemaakt en dan maakt hij de mens en dan zegt hij, ik wil dat hij als mens gaat rusten. En dat was namelijk zijn bedoeling. We hebben in het Oude Testament gezien dat dat niet uitgewerkt is, want er is die boom gekomen van goed en kwaad. Er is van die vrucht gedragen. Daardoor kwam er een enorme onrust. Daardoor moet je door zweet, dus aanscheid, zul je je brood verdienen, staat er dan. Maar uiteindelijk in Jezus Christus, dan zien we, misschien moet ik nog even weer naar Mozes toe, die krijgt dan de wet, de 10 geboden. En dan de 10 geboden, die zijn nog steeds geldig. Alleen die 10 geboden, dat zijn namelijk 10 geboden die door God opgelegd zijn. En we weten allemaal dat die 10 geboden door de mens niet kon behouden worden. Die kon niet uitgewerkt worden. Daarom heeft God een mens opnieuw op aarde gezet, Jezus Christus. En dan zie je dat hij het namelijk wel gedaan heeft. Hij was mens, hij was de zoon van God. En je ziet uiteindelijk dat hij zonder zonde bleef. En dat is belangrijk om dat te beseffen. En daarin is hij namelijk de persoon geworden waar het weer uit gebouwd moest worden. Daarom is hij die aartsvader. Daarom is hij ook opnieuw begonnen met rust. Want hij had het namelijk volbracht. Ik ga met jullie naar Hebreeën 4. En dan laten wij, vers 1, daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl er een belofte van tot zijn rust ingaat bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hen. Maar het woord der prediking was hen niet tot nut, opdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. Dus, hier ben je. Je hebt je leven aan Jezus gegeven. Dat betekent dat je tot die rust bent ingegaan. Dat die Sabbatsrust, dat die uiteindelijk jouw deel is. Dat je uiteindelijk weer op het beginpunt bent. 6 dagen heeft God alles gemaakt. De 6e dag de mens. En de mens die begon met rusten. Zo is het ook als je opnieuw geboren bent. Dan heb Jezus alles gedaan. Die heeft jouw zonde vergeven. Jouw tekortkomingen is die voor aan het kruis gegaan. Hij heeft alles teniet gedaan wat hij gedaan heeft. En je kan beginnen met rusten. En dat is namelijk heel belangrijk. Wij moeten gaan beseffen dat wij het niet meer hoeven te doen, maar dat God het doet. En je zal zeggen, ja, maar ik begrijp dit allemaal wel. En ik begrijp dat ook, maar ik ga naar mezelf kijken en dan denk ik, oké, ben ik wel in die rust? Geef ik het wel helemaal uit de handen aan God? Of moet ik toch even mijn schietgebedje doen om een resultaat te krijgen? Of moet ik toch, als ik een dienst begin, moet ik dan met aanbidding beginnen, want anders is God er niet. Als je dat weet, dan ben je nog niet tot die rust gekomen. Dan ben je nog steeds in die woestijn aan het wandelen, net zoals de Israëlieten. En dan zegt de Israëlieten, waren wij maar nog bij die vleespotten van Egypte. Dan konden wij nog vlees eten. Dan konden wij brood eten. En dan zegt uiteindelijk de Bijbel, hey, ik geef je manna. Het komt gewoon gratis voor niets. Je moet eens kijken, 6 dagen moesten ze manna ophalen. En de 6e dag moesten ze dubbel doen. Dus de 7e dag hoefden ze geen manna te eten. Of hoefden ze geen manna op te halen. Maar ze konden het wel eten. En wij zitten in die 6e dag, die 7e dag. Wij hoeven geen manna te halen. Dat wordt naar ons toegebracht. Dat hebben wij namelijk klaargemaakt toen wij opnieuw geboren werden. Toen hebben we die manna veilig gesteld. In ons leven. En wij kunnen er nu gewoon van genieten. En dat is namelijk de realiteit waar het om gaat. Daarom zegt hij in vers 9. Er blijft dus een Sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen. Van zijn werken evenals God van de zijne. En dan komt vers 11. Hebreeën 4 vers 11. Laten wij het dus ernst medemaken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. En wat is nou de ongehoorzaamheid? De ongehoorzaamheid is om manna te gaan halen. De ongehoorzaamheid is om eerst te gaan bidden en dan te verwachten dat God er is. Nee, God is er en dan ga je bidden. Dus God is gewoon in je leven. Ja, waar is God dan? Hij die woont in je. Ja, maar hoe weet ik nou dat God in mij is? Hoe weet jij nou dat mijn Vader in mij is? Ik weet het wel, want ik ken hem. En ik kijk in de spiegel en ik zie mijn Vader. Begrijp je waar ik het over heb? En zo is het ook met jou en mij. Je bent opnieuw geboren. Je bent een nazaad van Christus. Degene van Christus is zijn in je. En dat betekent dat uiteindelijk de rust in jou is. De manna in jou is. En jij hoeft die manna niet op te halen. Dat betekent dat je eigenlijk geen Bijbelstudie hoeft te doen. Oeh, kan dat wel? Ik ga je zeggen, je gaat Bijbelstudie doen. Dat is wat anders. Ik heb heel lang christen geweest, dat ik dacht, ik wil dichter bij God komen. En ging ik namelijk in mijn Bijbel. En ik ging lezen, ging studeren. En ik moet eerlijk zeggen, ik ervaarde hem. Ik ervaarde hem. Heb ik een hele tijd gedacht, dus ik moet eerst stille tijd houden. Ik moet eerst Bijbelstudie doen, dan ga ik hem ervaren. Maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat hij voor die Bijbelstudie er ook al in mij was. Want op een of andere manier ben ik aan die Bijbelstudie begonnen omdat hij binnenin op mijn deur zat te kloppen, op mijn deur zat te bonzen, even een flinke schoppen tegen die deur gehad. Hey, ben je nog wakker? Heb je nog in de gaten dat je zoon van mij bent? En toen werd het duidelijk dat het niet meer van mij afhangt, maar dat het van hem afhangt. En dat hij gezorgd heeft dat de manna in mij aanwezig is. En dat ik daarin gewoon ga wandelen. En daarom zegt hier de schrijver van de Hebreeënbrief, hey, ik wil niet dat je in die ongehoorzaamheid valt. En wat is dan die ongehoorzaamheid? Hey, als je het van jouzelf verwacht, dan ben je ongehoorzaam. Als jij zo nodig van alles moet doen om God, om dichter bij God te zijn, om God te pleasen, dan ben je een ongehoorzaamheid. Want God die zit namelijk aan de troon, Jezus zit aan de rechterhand, en die zeggen tegen elkaar, hey, moet je die christenen nou zien? Volgens mij heb je het allemaal voor niks gedaan, want ze moeten nog zo nodig, datgene wat jij doet, moeten ze ook dan weer doen. En ik begrijp het wel, want we zijn nazaat van Adam en Eva. We zijn nazaat van degene die van de boom van goed en kwaad heeft gegeten. Weet je wat dat dan betekent? Dat betekent dat wij een gemoedsrust krijgen als wij iets doen. Als wij iets doen, dan hebben we het verdiend. En denken, wauw, ik voel me lekker. En daar gaat het om. En God die zegt, ik wil dat je dat loslaat. Als we naar Jozua en Caleb kijken, zij gaan het beloofde land binnen. Ze hebben gewoon een blik in de hemel geworpen. En zo zou het vandaag zijn. En uiteindelijk hebben ze gezien dat het daar zo geweldig mooi is. En je kan dat een blik krijgen en dan denken, ja, dit is een utopie. Dit kan niet. Dit is te mooi om waar te zijn. Maar Jozua en Caleb, die hadden het wel begrepen. Die zagen niet naar die reuzen, maar die zagen die grote wijntros. En die dacht, daar wil ik bij horen. Ik hou van wijn. En ik wil een wijntje drinken. En ik wil zo'n grote tros hebben. Amen. Dit is even tussen twee haakjes. Misschien zitten er ook luisteren die zeggen, ik mag geen wijn drinken. Maar het gaat er namelijk over die grote druiventros. Amen. Nou, daar zie je uiteindelijk dat God bezig is om ons te waarschuwen. Hé joh, ga er niet zelf mee aan de gang. Dan zegt hij in 11, laten wij er dus ernst mee te maken om tot die rust in te gaan, omdat niemand ten val komen door het voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. En dan vers 12. Want het woord Gods is levend, krachtig en scherper dan tweesnijdend zwaard. De manna die God ons gegeven heeft in ons binnenste, want daar gaat het over, hier staat het woord met een hoofdletter. Dus dat is niet dit woord, dit is logos. En ik weet, in deze vertaling staat hij in een kleine letter. En ik dacht, dit kan niet. Dus toen heb ik naar de oude vertaling gekeken. En daar staat hij met een hoofdletter. Ik dacht, amen. Dan heb ik het goed begrepen, vader. En daar staat namelijk dat die manna Gods kracht is. Hij is levend, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest. En wat is dat dan? Ziel en geest. We hadden het net over, als wij opnieuw geboren zijn, dan is onze geest bevrucht met de hemel. Met de geest van God. Dat betekent dat onze geest levend is geworden. Want die is opnieuw geboren. Wat is onze ziel? Onze ziel is gewoon onze emotie. Ons verstand. Ons gevoel. Hetgeen wat om je heen gebeurt. Is dat verkeerd? Nee, er is niks verkeerd bij. Alleen, je zal zelf weten dat jouw ziel, dat die regelmatig gewoon tegen je is. Je moet 's nachts maar eens naar 's avonds maar eens naar bed gaan. En je moet maar eens een beetje in de sores zitten. Wat bedoel ik onder de sores? Je moet gewoon maar eens even een probleem hebben. Misschien heb je een probleem met financiën. Misschien heb je een probleem met je relatie. Misschien heb je je baan net verloren. En je gaat namelijk je bed in. En je valt namelijk in slaap. En uiteindelijk kom je weer aan de oppervlakte. Want als je echt slaapt, dan gaat het wel goed. Maar je komt weer een beetje aan de oppervlakte. En begint te malen. Begint te malen. Of hebben jullie dat niet? Hij begint te malen, te malen, te malen, te malen, te malen. Weet je wat dat malen vandaan komt? Die komt uit je ziel. Die komt niet uit je geest. Die komt uit je ziel. En het woord van God zegt hier, dat hij van een scheidt. Hij pakt die ziel. En hij haalt daar gewoon de geest uit. En hij zegt, heel dat haal ik nu bij jou weg. En dat laat ik groeien. En de geest die laat ik de ruimte. En dan ineens word je wakker. Of misschien krijg je een droom. Eerst heb je nog een hele vervelende droom gehad. Maar ik heb dat heel vaak. Dan denk ik, oh, nu ga ik mijn bed maar uit. Want hier word ik gek van. En dan ga ik mijn bed uit. En dan kom ik weer even tot mijn zinnen. En dan ga ik zeggen, wauw. Dan denk ik, oh, maar het is helemaal niet zo erg. Ik ga niet failliet. Nee, mijn relatie is niet gebroken. Oh, nee, maar die ruzie met de buren, dat valt eigenlijk nog wel mee. Ik moet gewoon even naar ze toe een paar vriendelijke woorden tegen ze zeggen. En ze zijn weer gesmolten. Dat denk ik dan ineens, als dat malen ophoudt. En weet je wat er dan gebeurt? Dat is namelijk de geest, het woord van God, in jou, die jouw ziel pakt en die dingen uit elkaar haalt. En dat is hier wat hier de Bijbel zegt. En wanneer gaat het optimaal gebeuren? Als wij het woord 100% de ruimte geven. En wanneer kan je het woord 100% de ruimte geven? Als jij in die rust gaat. Als jij gewoon even zegt, ik heb het geprobeerd, het is me niet gelukt, ik heb Jezus nodig, Jezus heeft mij aanvaard, ik heb Jezus aanvaard en de zaak is volledig. En daarom is het goed om dit te beseffen. En dan zie je zo diep dat het van één scheidt ziel en geest, gewricht en merg. En dan komt dat ook, en daar had ik het net ook over. En het schrift overleggingen en gedachten des harten. Zie je wel? Dus het schrift gewoon. Hij gaat dat gewoon op orde brengen. Nu gewoon heel praktisch. Jij gaat hier zometeen weer vandaan. Misschien zit je te luisteren en dan denk je, ja, maar ik moet zometeen nog een hele vervelende klus doen. Of ik moet de nachtdienst in. Of ik moet weet ik wat doen. Besef dan maar gewoon dat God in Jezus alles betaald heeft. En dat jij uit genade kan leven. Onverdiende gunst. Dat is hetgene. We hadden het over de cultuur van het koninkrijk. Dat is een cultuur van liefde. Dat is een cultuur van genade. Een cultuur van overwinning. En daar ben je in. En niemand kan jou daar uithalen. Misschien ben je hier, ja, maar ik kan er ook nog zo uitwandelen. Ik ga maar even met jullie naar Johannes hoofdstuk 10. Dan zal je zien dat dat gewoon niet kan. Dan zegt hij in Johannes 10, ik moet het even opzoeken. Mijn schapen horen mijn stem, vers 27. En ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef een eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan. In eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan ze roven uit mijn hand. Ik en de vader zijn één. Wat zegt Jezus hier? Wat zegt Johannes hier? Mijn schapen ben jij. Hij heeft er eerst nog even over. Ja, als je niet in mij gelooft, ben je mijn schapen niet. En wat is niet geloven? Als je niet tot geloof gekomen bent, ja, dan kan er van alles gebeuren om je heen. Dan is God niet die zegt, hé joh, zoek het maar uit. Nee, maar jij hebt wel gezegd, ik heb datgene wat God mij aanbiedt, heb ik even niet omarmd. Maar als je dat omarmt, dan ben je zijn schaap. Dan ben je zijn volgeling. En dan kan nooit iemand jou meer weghalen. En dat is belangrijk om dat te weten. Daarom is het goed om dat te weten, dat wij zijn schepsel zijn en we zijn verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem. Dus wat zien we? Dat hij namelijk gewoon alles opent. Wat betekent dat? Jij bent aan het wandelen. Jij bent iets aan het vertellen. Er zijn de laatste tijd regelmatig dat mensen mij gewoon dingen vertellen die ze eigenlijk even aan niemand verteld hebben. En bij mij komt het binnen en ik vind het zo heerlijk, want ik hoef er niks mee. Ik hoef het alleen maar aan te horen. Want weet je wat er gebeurt? Datgene wat hier staat, dat is en geen schepsel, vers 13, is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. En we zien eigenlijk, als wij het aan het licht brengen, dan gaat hij het uitwerken. En wanneer wordt het nou aan het licht gebracht? Als jij het gewoon uitspreekt. Dus stel je voor dat je iets van je vriendin hoort, iets van je vriend hoort, en je denkt van, wauw, dit heb ik nog nooit gehoord. Misschien hebben ze wel iets uitgevreten. Misschien hebben ze wel een moord begaan. Misschien hebben ze wel iemand een pootje gelikt. Hé, ga het gewoon aanhoren. Maar ga ze niet vertellen wat ze moeten doen. Want dat doet God namelijk. Als zij het openleggen, dan gaat God het pakken. En dan gaat God het namelijk uitwerken. Dus daarom moet je gewoon een open oor hebben voor datgene wat iemand tegen jou zegt. En laat het dan vertrouwd zijn. Daar ga jij niets mee doen. En je gaat ook, zodra het verteld is, ga je je weer zelf resetten. Je gaat er niet mee bezig. Want het is namelijk één punt wat er moest gebeuren. Het moest namelijk in het licht komen. En in het licht komen is als het gewoon over de lippen van die persoon komt. En dan is het in het licht. En alles wat in het licht is, dan is de duisternis niet meer aanwezig. Ik kan je dat uitleggen. Als je in een donkere kamer komt, in een donkere kamer zit, alles is duisternis. En je kan bidden tot je een onzweegt om het licht om je heen te zien. Maar het zal niet gebeuren. Je hoeft alleen maar naar de knopje te lopen. En je hoeft alleen maar te verwachten dat dan de stroom aangaat en dat de lamp gaat branden. En al de duisternis die zorgen dat ze wegkomen. Want jullie zijn doodsbenauwd. De duisternis maakt dat die wegkomt. Want het licht overheerst. En zo is het hier ook nog. Dus als je in de toekomst, misschien morgen, misschien vandaag, gewoon een verhaal hoort van je familie, van je vrienden, van wie dan ook, besef dan gewoon. Ik kom het ook nog wel eens tegen, dan ben ik op mijn werk en dan ben ik bezig met een sollicitatiegesprek. En dan komt de hele doopzeel naar voren. En ik denk, hoezo? Ik ken die persoon helemaal niet. En dan eens denk ik, oké, diep van binnen weet hij dat ik gewoon iemand ben waar dit verhaal in kwijt kan. En waar het in het licht gaat komen. En zo'n persoon, die wordt ineens vrij van elke ellende. En dat zal hij zelf nog niet direct ervaren, maar dan is het aan jou om dat te geloven. Want als jij dat gelooft, dan kan God er namelijk mee verder met die persoon. Jij hoeft hem niet in therapie te nemen. God neemt hem in therapie. Amen. En dat is namelijk de realiteit. Dus daarom is het zo belangrijk dat wij in die rust komen. Dat we niet in therapie gaan en niet van therapie verwachten. Je mag natuurlijk gerust in therapie, maar dat heeft namelijk met het natuurlijke te maken. In het natuurlijke moet je soms ook over de hobbels heen en dan heb je gewoon iemand bij nodig die jou daarbij helpt. Niets mis mee. Maar het heeft niets met het koninkrijk te maken. Soms hoor ik wel, ja, ik heb een christelijke therapeut. Dan denk ik, ja, wat moet ik daar nou mee? Ik heb één therapeut en die woont in me. En ik heb geen christelijke therapeut nodig. Ik heb alleen maar nodig iemand die mij gewoon een paar handvatten geeft om op een juiste manier met mijn vrouw om te gaan. Amen. Maar ik wil dan ook dat die therapeut ook eens even een praatje met mijn vrouw maakt. Hoe dat die in elkaar zit. Ik wou wat anders zeggen. Dat ga ik niet doen. Ik ben al 50 jaar bij haar. Dus kom, maak je niet druk. Maar het is wel zo. Ik weet dat wij een tijdje hebben gevochten met elkaar. Niet lijfelijk, maar wel hoe moet het nou? Ik weet het niet meer. En toen weet ik dat er één ding enorme oplossing heb gegeven. Ik ben namelijk iemand die spreekt vanuit zijn gevoel. Ik ben iemand die spreekt zoals het langskomt. Ik kan dat namelijk op een of andere manier, kan ik dat niet uit boeken halen. En toen ben ik namelijk, hebben ze mij eens even onderzocht. En toen bleek ik gewoon dyslectisch te zijn. En toen dacht ik, wauw, nu begrijp ik mezelf ook ineens. Maar dat was het niet alleen, ook mijn vrouw begreep mij. Die dacht, oh, dat doet hij niet allemaal expres. Nee, hij kan namelijk niet anders. En hier heb jij gewoon iemand nodig vanuit de wereld. Je kan praten, je kan bidden tot God. Die kan het jou ook geven. Maar ik geloof dat God namelijk ook gewoon wil dat de wereld ook gewoon functioneert zoals die functioneert. Snap je? Dus daarom is dat helemaal niet verkeerd. Maar uiteindelijk wil God dat wij gewoon dichter bij hem komen en we willen dat de hemel op de aarde komt. Hij wil niet dat de aarde, dat die gaat veranderen. Want de aarde is in zijn grond. Je hebt hier geen goed fundament. Want dat fundament is daar de boom van goed en kwaad. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij dit gaan beseffen. Dus het woord, dat brengt namelijk datgene wat we nodig hebben. Dat woord gaat zijn eigen werk doen. En ik ga het hiermee afsluiten. Als wij naar het woord kijken, het is het levendmakende woord. Hij gaat scheiding maken tussen goed en kwaad. Dus dat doet het woord. Amen. Dus heb geduld en geloof in dat woord. Want hij is een scheiding maken. Dat is niet hocus pocus Pilatus pas. Nee, dat is gewoon een traject. Alle dingen zijn door het woord geworden, zegt Johannes 1. En niets is anders tot stand gekomen als door het woord. Het woord is vol van genade en waarheid. En het woord die wij ontvangen hebben, is genade op genade. Dat moet je nagaan. Dus het is niet alleen genade. Nee, het is genade op genade. Onverdiende gunsten op onverdiende gunsten. En daarom is het belangrijk dat wij beseffen om gewoon die rust in te gaan. En dan het woord zijn werk te laten doen. Ik ga tot slot nog één ding lezen. Dat komt eigenlijk bij me binnen. Ik weet dat de tijd erop zit. Ik ga even naar Marcus. Marcus hoofdstuk 4. Marcus hoofdstuk 4. En dan staat er de groei van het koninkrijk. Dus het groei van het koninkrijk waar wij het net over hebben. Als een mens dat zaad werpt in de aarde. En wat is dat zaad? Dat is namelijk weer het woord. Wat is de aarde? Dat ben jij en ik. Amen. En dan staat er en slaapt en opstaat. Nacht en dag. En het zaad komt op, groeit. Zonder dat het zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aard. Daarna het volle koren in de aard. En wanneer de vrucht rijp is, laat hij er terstond een sikkel in slaan, opdat de oosttijd aangebroken is. Dus we zien als de voleinding er is, dan heeft het zaad het uiteindelijk datgene gedaan wat nodig is. Ik zou graag willen dat je er gewoon lekker bij gaat staan. En dat we dit woord vrijzetten in Jezus' naam. Zullen we er lekker bij gaan staan? Dan gaan we het wat YouTube betreft gaan we het afsluiten. En dan daarna gaan we gewoon lekker hem aanbidden. Hem eren, hem groot maken. Vader, ik dank u wel. We heffen onze handen op. Want we geloven dat u bewerkt hebt dat we de rust in kunnen gaan. 6 dagen hebben u gearbeid. De zesde dag. Heb u geroepen, het is volbracht. 7e dag ben u opgestaan uit de dood. En ben u begonnen met rusten. En u hebt ons meegenomen. En mijn volk zegt, God, als je hier naar luistert, als je hier bent, weet dan 1 ding. Je bent opnieuw geboren. Dat betekent dat je die rust ingegaan bent. En dat je even niet ongehoorzaam moet worden. En natuurlijk, als je ongehoorzaam bent, uiteindelijk is God altijd bij je, want de schapen horen zijn stem en niemand kan ze uit zijn hand roven. En daarom, ik wil dat je diep beseft dat je op een goede grond bent. En dat het woord naar je toe komt. En dat het woord opkomt. En je zal het ervaren. Dat het woord ruimte krijgt. En dat hij bezig is om je ziel te scheiden van je geest. En dat de geest groter en groter wordt. En als je hier luistert en je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven. Dan wil ik dat je ook gewoon eens lekker gaat staan. En gewoon eens even ontspannen komt. En God zegt tegen je. Hé, ik ben degene die naar je kijkt. Ik wil dat je gewoon mij omarmt. Want ik wil dat je in die rust komt. Want ik heb nog heel veel naar jou toe te brengen. Ik wil dat je de vrede ervaart. En dat de rest van je leven een hemels leven zal zijn. Daarom, Zeg maar gewoon even tegen God. Vader, ik kan het zelf niet. Ik wil mijn leven geven aan u. Ik wil opnieuw geboren worden. En ik wil horen bij dat koninkrijk. Ik wil die goede grond zijn. Waar u zaad in kan, het woord in kan zaaien. En ik zal uiteindelijk tot mijn bestemming komen. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. God is een machtig God, amen. Eeuwig en machtig. Amen. Halleluja. Halleluja. Ik denk dat het zover wat YouTube even klaar is. Volgende week zijn we hier weer. Aanstaande woensdag hebben we even 3-4 weken vrij. Volgende week zijn we hier. Volgende week kan het waarschijnlijk weer op YouTube. En we gaan gewoon hem nu aanbidden. Ik wil Jordi, hè? Jordi wil ik uitnodigen. Hij gaat met ons voor om hem te aanbidden, hem te eren, hem groot te maken. Hey, en ik denk dat het ook goed is dat je dat ook gewoon lekker opneemt. En dan kunnen we daar ook weer, dat is een nieuwe shot op de Facebook. En dan gaan we zien. Hey, blijf er gewoon lekker bij. Laat de heerlijkheid gewoon zegenen. Amen. Halleluja.